Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. En ik wens namens de kerkraad dan ook iedereen een goede en een gezegende dienst toe. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis, nu of op een later moment met ons meebeleeft. Mijn naam is Henk Nieuwenhuis. U bent verbonden met de kerkdienst vanuit de Christgereformeerde Kerk in Kampen. Vanmorgen gaat dominee Feiten bij ons voor. Hartelijk welkom, dominee. Tot vanmorgen de tweede dienst. Fijn dat u dat wil doen. Volgende week zondag zal in tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief stond in de morgendienst dominee Scheno voorgaan en in de avonddienst broeder Hans Voorthuizen een preek lezen. Dit in verband met ziekte van dominee Jongman. Voor de volgende mededeling vraag ik aan iedereen voor zoveel mogelijk om te gaan staan. In de leeftijd van 80 jaar is afgelopen maandag 29 juli onze broeder Adrie van Dijk overleden. Morgen, maandag 5 augustus, zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Bovenbroek in Kampen. Vooraf is om 11:30 een herdenkingsdienst in de Open Hof. Vanaf 11 uur is er dan ook gelegenheid om te condoleren. We willen onze broeder in een ogenblik van stilte herdenken, waarna we samen zingen Psalm 84, 1 plus 2. Na het zingen mag u gewoon even blijven staan.
Gemeente, laten wij in stil gebed ons voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten de dienst nu voort, gemeente, met opnieuw zingen van Psalm 84 en nu het derde en het vierde vers. Ja, gemeente, nu heeft uw preekvoorziener mij als oud paard van stal gehaald, omdat er niet iemand anders zo gauw te vinden was. En, maar ze hebben mij niet verteld dat ik dan ook nog bij deze psalm uw voorzanger moest zijn. Maar goed, we gaan voort en ik nodig u uit na het lezen van de Nieuwtestamentische weg die de wet des Heren ons wijst. Van Psalm 119, het 40ste en het 66ste vers. Ik lees u nu uit Galaten 5. En ik lees dat omdat we in een spanningsvolle tijd ons bevinden. En dat het woordje vrijheid door iedereen in onze samenleving overal wordt op toegepast. Vanuit de gedachte, alles moet maar kunnen. Kijk maar rond, wat je op het nieuws allemaal ziet gebeuren, wat er in ons land allemaal plaatsvindt. En u zegt de schrift het volgende. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik u ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie in Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover deze lezing. Gemeente, laten wij nu bidden om een gezegend uur. Heere, barmhartige en getrouwe God, we danken u voor de gemeente hier. Dat u deze gemeente en andere gemeenten hier in de stad bewaard hebt tot op de dag van vandaag, door de tijden heen, ook vandaag. In deze verwarde tijd waarin wij leven, waar mensen in toenemende mate denken dat ze maar kunnen doen waar ze zelf zin in hebben. Dat er een vrijheid is zonder enige grens daaraan. In die samenleving staan wij en we kennen ons eigen hart. We weten hoe dat we zelf zijn, barmhartige God. Wat is het nu een wonder dat u er niet moe van wordt om ons iedere keer weer te roepen tot de omgang met uw woord. Dat profetische woord waarvan de apostel zegt dat het vast en zeker is. En dat het een licht wil zijn op ons levenspad. Te midden van al datgene wat ons beangstigen kan. Wat ons verwarren kan. Dat u er bent. Wij loven en prijzen uw naam dat u voortgaat met het roepen van mensen tot uw dienst. Tot u, de heilige God. We kunnen dat eigenlijk amper verstaan wat dat betekent, Heer. Uw grootheid en uw heiligheid, want we denken daar vaak zo gemakkelijk over in mensen, met onze termen, met onze gedachten. U, de schepper van hemel en aarde, die hebt toegelaten dat uw eigen werk doortrokken werd door de zonde. En we zien het rondom ons heen. En we kennen ons eigen hart. We zien rondom ons heen hoe mensen, hoe groepen van mensen en volkeren met elkaar omgaan. We zien gebeuren hoe dat mensen met uw goede schepping omgaan. Al die aardbevingen, al dat geweld wat er is. Heere, en u hebt u te midden van al die gebrokenheid uw woord gegeven. De beloofde Messias. De Heer Jezus Christus, opdat we in de weg van het geloof hem zouden volgen al de dagen van ons leven. Ja, dat hij zo onze enige troost in leven en sterven zou zijn bij alles wat er gebeurt. U weet van de familie in onze kring vanochtend, die morgen de gang naar de begraafplaats moeten maken. We hebben er zojuist bij stilgestaan. Wat is dat aangrijpend als we elkaar moeten loslaten. Dat het leven hier op aarde voorbij is. Maar niet echt voorbij. Omdat als we u leren kennen, we mogen weten dat we dan ook altijd bij u zullen mogen zijn. En wat is dat ook een troost, Heere, als daarvan getuigd mag worden. Een troost ook voor hen die nablijven. Die een geliefde man en vader niet kunnen missen. Of een goede vriend. Een trouw gemeentelid, u weet hoe het allemaal is. En nu bidden we voor elkaar dat we te midden van dat alles mogen weten, u bent er met uw woord. En op dat woord kunnen we bouwen, want het is vast en zeker. Heere, ook al lijkt het soms dat u ons verlaat in deze wereld. Wij bidden dat we toch de hoop niet zullen laten varen, maar schenk ons telkens opnieuw hoop en verwachting en vernieuwing vanwege de vaste grond in uw woord. Leid ons in dit uur ook, Heere, door uw Heilige Geest. En geef dat we ons in u onuitsprekelijk zullen verwonderen. Om Christus wil. Amen. Gemeente, als het goed is, dan is er nu een medewerker van de kindernevendienst. En die gaat een verhaal vertellen. Als ik het goed heb. En dan zingen wij ook met elkaar nog een lied. Hoop ik. Want het is toch geen kindernevendienst, hè?
Ja.
Moet jij hier staan?
Nu wel. Klein clubje. Ik denk dat we veel op vakantie zijn, zo ook aan de kerk te zien. Hoeveel mensen er zijn. Ik heb Freelian een verhaaltje. Dus jullie mogen even naar mij luisteren. En dan komt daar straks wat uit. Ik heb een verhaaltje over Jelle. Jelle is 9 jaar. En Jelle zit in groep 5. Jelle woont met zijn vader en moeder en zijn zusje in een huisje in Kampen. Niet heel groot, maar ook niet super klein. Ze hebben het niet heel luxe. Ze hebben niet super veel geld, papa en mama, maar ze hebben het wel prima. Ze hebben alles wel ongeveer wat ze nodig hebben. Als Jelle op school komt, dan merkt hij eigenlijk dat hij wel anders is dan de andere kinderen in zijn klas. Want zijn kleren zijn een beetje versleten. En hij heeft soms af en toe een gaatje erin. En ook zijn schoenen zijn een beetje versleten. De zolen zijn helemaal plat gelopen en er zitten wat gaatjes in. En als je dan kijkt naar de andere kinderen in zijn klas. En die hebben de nieuwste en de hipste schoenen. Ja, dan wordt hij toch wel een beetje verdrietig. Dus Jelle zit een beetje in een hoekje in de klas. En de juf die ziet dat. De juf vraagt aan Jelle. Wat is er aan de hand? Vraagt ze. En Jelle zegt, ik weet niet. Ik heb eigenlijk nieuwe schoenen nodig, maar ik zou ook wel hele mooie schoenen willen. Maar als papa en mama dat voor mij zouden betalen, dan weet ik wel dat er minder geld is voor de boodschappen bijvoorbeeld. Ja, en dat hebben we ook nodig. We hebben ook eten nodig in ons gezin. En de juf knikt. Ze snapt het wel. Ze zegt, weet je wat? Weet je wat Jezus zei? Jezus die zei, je hoeft je geen zorgen te maken om je kleren, of eten, of drinken, of je wel genoeg hebt. Kijk maar eens om je heen, zei hij. Kijk eens naar de aarde, naar de schepping. Dat heeft de Heere God allemaal gemaakt. En zei de Heere Jezus, kijk eens naar de vogels die vliegen. Hoe mooi die zijn gemaakt. Maar ook dat die eigenlijk helemaal niet hoeven te werken om hun eten te krijgen. De Heere God zorgt dat het allemaal bloeit en dat het er wel is. En toen zei Jezus ook, kijk eens naar de bloemen die bloeien. Dat doet de Heere God ook. Eigenlijk om de aarde te versieren. Hè? Het heeft ook een reden dat het er is, zodat andere dieren ook te eten krijgen. Dat doet de Heere God allemaal. En daar hoeven die dieren eigenlijk niks voor te doen. Dat gaat automatisch. En zo kunnen wij mensen eigenlijk ook proberen te leven om zo te kijken naar de aarde, naar de wereld, hoe de Heere God dat heeft gemaakt, dat je mag vertrouwen op God, dat je geen zorgen hoeft te maken. Dat je mag denken, de Heere God, die zorgt zo goed voor de aarde en voor de dieren en alles wat er leeft. En daar geeft hij heel veel om. En hij geeft ook heel veel om de mensen die op die aarde leven. Jezus zegt, eigenlijk geeft de Heere God nog veel meer om de mensen dan om de vogels en de bloemen. Dus je mag erop vertrouwen dat de Heere God goed voor de mensen zorgt die op de aarde leven. En daar mag je rust in vinden, heet dat. Daar hoef je geen zorgen te maken. Mag je blij zijn dat de Heere God er is en dat Hij goed voor je zorgt. Het komt wel goed, zegt de Heere God. We gaan zingen. Jullie mogen na het zingen een blaadje en stiften bij mij ophalen. En dan mogen jullie weer terug naar papa en mama.
Nou, dankjewel hoor. Voor dit moment. Gemeente, we gaan uit de Bijbel lezen. Twee stukjes uit de Bijbel. De eerste lezing is uit Markus 9, de versen 2 tot en met 8. En de tweede lezing is uit 2 Petrus 1, en daarvan de versen 16 tot en met 21. Eerst dus Markus 9, 2 tot en met 8. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verschenen Elia met Mozes en ze spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde en uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Tot zover de eerste lezing, de tweede lezing, 2 Petrus 1, te beginnen bij het 16e vers. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, wat ik u net las uit Markus. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot er kwam, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben we gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij staan eerst morgen stil, gemeente, ik zet een streep onder de laatste schriftlezing, uit 2 Petrus 1 en dan het 19e vers. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Voordat we daarover nadenken willen we met elkaar eerst nog zingen uit de bundel Zingend Gezegend. En wel lied 284, de versen 1, 2 en 3. Zonder dat dat nog aangekondigd wordt, gemeente, zingen wij na de preek lied 157 uit het liedboek. En daarvan zingen we de versen 1, 3 en 4. 157, 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Kampen. Als ik een thema zou moeten bedenken om boven de preek te zetten, dan schrijf ik Gods licht te midden van angst en duisternis. Rondom die tekst is dat uit 2 Petrus 1 vers 19 over het profetische woord waar de liederen ook over gingen die we met elkaar hebben gezongen. Gemeente, ik meen dat de omgang met de Bijbel onder christenen aan een vernieuwing toe is. We moeten terug, zo meen ik, naar de verwondering en naar het verlangen wat de Bijbel laat horen. Als christenen, in welke kerk dat je ook zit, hebben we de verwondering en dat verlangen ontvangen van het Jodendom. Daar prentte men zich de schriften in en daarmee ging men mee op weg. En die weg, dat is een weg van het mensenleven, vanaf de geboorte tot aan het sterven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel die levensreis. En dat kwam ook omdat de Joden in de tijd zich goed realiseerden. Wij moeten die woorden ons goed te binnen brengen. Vooral in de begintijd, toen hadden arme Joden helemaal geen geschreven tekst. En ja, men wist nooit wat er zou kunnen gebeuren. Hoe zwaar kan het leven zijn en hoe lichtvoetig kan het leven zijn. En nog te midden van de moeite, nog te midden van de voorspoed en de vrolijkheid in het leven, kan er geleefd worden zonder het woord van God. Dat woord wat in je hoofd en je hart moet zitten. Want je weet onder de meest moeilijke omstandigheden van verwondering en verlangen. Als dat woord in je hart zit, dan dat weet je ook als de zon in je leven schijnt. En je weet dan ook dat die zonde niet altijd blijft. Je moet Gods woord goed kennen om te kunnen leven, ook als alles tegen zit. Ik denk aan die familie die vanmorgen in de kerk is. Die familie van Dijk. Ik meen dat Ali van Dijk Stoter in de kerk is vanmorgen. Ik ken ze niet, maar ja, daar is ze. Wat goed dat u dat trouwens ook doet en dat u dat ook kunt. Want hoe moeilijk is het als geliefden bij je wegvallen. Nou, dan is dit de plek, zal ik maar zeggen, om hier te zijn. Met het woord te leven en met het woord te gaan. Ook als je door de diepten heen moet gaan. Als de dingen zwaar zijn in je leven. Maar anderen ook. Als je in conflict leeft met jezelf. En met God misschien ook wel. Ja, en dat je dan puttend uit Gods woord met de dichter van Psalm 73 kunt zeggen. Wat mij betreft, het is mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Maar als je nou bijna niks uit het woord van God weet. Want dat is een van de grote problemen in onze tijd. Generaties die na ons komen. Ik zie daar een moeder zitten die ook bij mij in de tijd op catechisatie gezeten heeft met haar kind bij zich. Nou, vertellen aan het navolgende geslacht wat het betekent om met de Heere te leven. Daar moeten we aan werken, meen ik, gemeente. Dat die verwondering en dat verlangen opnieuw komt. En dat we de trouwe omgang met het woord van God zoeken. Dat ebt ook onder christenen. En ik ben dan het meest thuis binnen die, laat ik maar zeggen, vroegere vaderlandse hervormde kerk en zo. Daar ben ik het beste in thuis. Nou, daar is van alles gebeurd en er gebeurt nog van alles, gemeente. En daarvoor ben ik heel blij dat men de kerkraad besloten heeft in de broederkerk in Kampen. Om daar bij de mensen op tafel een houten blokje neer te zetten. Misschien kent u dat hier bij u in de kerk ook. Dat weet ik niet. Een houten blokje met een gleufje erin. En in dat gleufje zet je iedere week een bijbeltekst. Die is keurig al uitgeschreven, gedrukt. Niet alleen het woord, maar ook de vindplaats erbij. Dus zeg maar Romeinen 1, het zoveelste vers. Dat staat er dan allemaal op. En dan kun je dat samen met het gezin, als je kinderen hebt, maar dat kun je ook in je eentje doen. Dat je zegt, dat woord wil ik memoriseren, dat woord wil ik met me omdragen. Ja, en dan zijn er 52 van die kaartjes en die helpen je daarbij. Gewoon midden in het leven van alle dag leer je die teksten uit je hoofd. Bij ons doen er ongeveer 150 gezinnen aan mee. En dan moet je dat steeds herhalen. Ook als je wat ouder geworden bent, zoals ik, en dan kun je het minder goed opnemen. Nou, die kinderen, die kunnen dat fantastisch. Die leren het zo uit je hoofd. En als je nou veel in de Bijbel studeert, dan ontvang je dus terug, opnieuw, de verwondering en het verlangen. Wat de Bijbel in ons leven oproept. En de weg die ons gewezen wordt. Ja, verwondering. Wat levende God naar je heeft omgezien. En verlangen om steeds meer met hem verbonden te zijn op je levensreis. En dan te weten wat je uiteindelijke bestemming is als je hier niet langer meer kunt zijn. Ik hoop dat u daaraan toekomt. En dan zegt de apostel Petrus vanochtend tegen ons, concentreer je dus op het profetische woord, niet op een stukje, niet op wat, niet op een enkele tekst en zo. Maar bij ons was dat vaak zo, in die brede volkskerk, daar kon je van alles vinden. Er gebeurde ook van alles, waarvan mensen zeiden, wat is dat toch, die kerk, ik heb het allemaal meegemaakt. En dan denk je, ja, dan hou je het uiteindelijk niet vol als je één keer met kerst komt kijken of dat degenen die er vorig jaar zaten er nu ook weer zijn. Nee, we moeten oefenen in de omgang met het woord. En er zijn gemeenten in de samenkomst van de gemeente. De apostel leert ons dat dat woord van God, dat wat hij dus hier in onze tekst noemt, het profetische woord, vast en zeker dus. En u weet wel, hier denk ik dat daarmee bedoeld zijn alle schriften van het Oude Testament, van de Oud-Testamentische profeten, door God geïnspireerd. U weet ook al van die eerste profetie uit Genesis 3, vers 15, maar ook al die Nieuw-Testamentische geschriften die van de levende God getuigen en de komst van de Messias aankondigen. Dat is dus onze Bijbel met 66 boeken. En als je het allemaal nog een keer tot je door wil laten dringen, dan pak ik er vraag en antwoord 19 van de Heidelbergse catechismus bij. En daar staat het allemaal op een rijtje. Om de vastheid en de zekerheid van het woord te benadrukken, spreekt nu de apostel Petrus in dit Bijbelgedeelte over oor- en ooggetuigen. Dat staat in het 16e en het 17e vers. En een van die oor- en ooggetuigen, dat is Petrus zelfs geweest. Ik noemde u dat al, ik las het met u, die verheerlijking op de berg, hoe dat daar Jezus was met Petrus en Jacobus en Johannes, en hoe daar ook die oud-testamentische getuigen waren, en Mozes en Elia. Ja, en die drie apostelen hebben zelf de betrouwbaarheid van het Oude Testament vastgesteld toen ze zagen hoe het profetisch getuigenis vervulling vond in Christus Jezus. En dan zegt Petrus hier, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Zo klonk het vanuit de hemel, Gods stem. Als je de parallelle geschiedenis uit Matthäus 17 erbij wil halen, staat er in wie ik een welbehagen heeft. En daarom zegt Petrus als het gaat over het profetische woord, ik heb het zelf gezien. En hij voegt er dan ook nog aan toe dat niemand moet denken dat dat hij of de andere apostelen kunstig bedachte verzinsels zijn nagevolgd. Dat staat in het begin van het 16e vers. Nee, zegt Petrus, geen enkele profetie van de schrift heeft een eigen machtige uitlegging. Want de profetie is niet voortgebracht door de wil van de mens, maar de heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Petrus zegt dus, meer hoeft niet. En met minder kan het niet toe. Je mag gaan op je levensreis met het woord van God. Maar weet dan ook wat erin staat. Want daar kun je op bouwen. Wij hebben het profetische woord. En als ik hier dan met de Bijbel in mijn hand sta, dan zou ik kunnen denken, ja, nou, oh ja. Ik heb ook een Bijbel, wij hebben het. Nou, dat hebben wat hier gebruikt wordt, gemeente, dat is niet bedoeld of wij dat profetische woord in onze vingers hebben. Alsof dat wij er macht over uit kunnen oefenen. Het is ons gegeven. Het is gewoon aan ons gegeven, zoals een kinderliedje zingt. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, dat is het. Daarvoor mogen we met de Bijbel gaan. Dat licht komt dus niet uit ons, we mogen er ook niet overheersen, maar het is als een lamp. Er staat er in het Grieks een woordje, dat betekent een lamp voor onderweg. Nou, kijk nog een keer naar die jongen, of daar zit nog zo'n jongen en een meisje. Kijk, hebben jullie ook een zaklantaarn of niet? Ik vraag het aan dat meisje, want die kan het wel zeggen. Heb je een zaklantaarn thuis? Misschien. Nou, dan heb je misschien wel een smartphone. Want tegenwoordig kun je ook met een smartphone een klein lichtje laten schijnen. Nou, hier, als hier nu over een lamp gesproken wordt, gemeente, dat is een lamp waar je net voldoende mee kunt zien op je levensweg. Dat je niet in een kuil valt in het donker, als het stikken donker is om je. Maar dat je wat kunt zien. Dus het gaat niet om een hele grote lichtbak die wij tegenwoordig zien en waarvan je denkt, nou zie ik alles. Nee, het woord van God is ons gegeven om voldoende zicht te hebben op onze levensreis. Wij mogen niet met dat profetische woord omgaan in de zin van, ik pas het maar een beetje toe, ik heers erover. Dat kan niet. Want voor je er erg in hebt, en Peter is waarschuwd daar ook voor in het 20e vers, dan kom je aan een eigen machtige uitlegging van de Bijbel, van dat woord, dat profetische woord toe. En dat heeft Petrus ook zien gebeuren. Bij dwaalleraars in de gemeente. Die bogen het profetische woord om naar eigen inzicht. Daar moeten wij ook voor oppassen, gemeente. Bij ons in de kerk, maar u ook bij u in de kerk. Dan kunnen mensen soms zo expliciet zeggen, zo moet het. En als je een streepje omgaat, van de ene kant en de andere kant kan dat gezegd worden. Ja. We moeten dat profetische woord nooit ombuigen naar onze eigen inzichten. Want dan kunnen jouw inzichten zomaar normerend worden, ook voor anderen toe. En voor je er erg in hebt, kun je dan gevangen raken in je eigen zelfgenoegzaamheid. Peter zegt in vers 9 dat je blind en kortzichtig kunt worden, omdat je de reiniging van je vroegere zonde vergeten bent. Ja, dat kan. En daar zou vandaag wel eens een punt van urgentie kunnen liggen, gemeente. Ik bedoel dat we het, zeg maar, onthullend licht van het profetische woord niet meer nodig hebben. Dan hebben we zelf wel door hoe het zit in het leven. Naar onze inzichten. Of wat media ons leren. Of wat al die influencers op TikTok en op die andere sociale media, waar jonge mensen en ook ouderen zich bevinden, of in magazines en nieuwsberichten en televisieprogramma's. Daar wordt dan onze levensweg getekend. Zo wil ik het ook. In die trend ga ik mee. Ja, gemeente. En bedenk dan dat die influencers het niet alleen maar hebben over kleding, of hoe dat je huis in moet richten, of over vakantie vieren, hoe je dat moet doen. Dat laat een heel levenspatroon zien. En daar moet je dan echt aan meedoen, wil je een beetje meetellen. Maar wij hebben het licht waarmee de Heere God de route van ons leven wijst, gemeente. Dat hebben we ook nodig. En daar ga je dan gemakkelijk voorbij in de concrete leven van alle dag. Als je niet trouw bent in de omgang met je woord. Met het woord van God, de Bijbel te lezen. Dat op je in te laten werken. En je dwaalt zomaar af met alle gevolgen van dien. Want buiten de Heere God, zo mogen we dat toch tegen elkaar ook zeggen in de samenkomst van de gemeente. Buiten de Heere God is het leven niet. Die streep licht van een zaklantaarn. Die de Bijbel je elke dag wil geven, dat kun je zomaar gaan negeren, gemeente. En dan zoek je zelf je weg. Ja, waarheen? En hoe moet het dan verder? Petrus laat de streep licht van die lamp vallen in het duister, staat er. Het Griekse woordje wat er voor duister staat, heeft een negatieve ondertoon. Bijbeluitleggers zeggen dat het zoiets betekent als vervuild. Daar valt het licht op. Of dor. Of droog. Ja, dan kunnen we denken aan de wereld waarin we leven, waar zoveel duisternis heerst. Ik hoef dat helemaal niet uit te leggen. U weet dat allemaal wel. Als je de krant een beetje leest en je houdt een beetje de media bij, dan weet je wel, het is een bijzondere tijd waarin wij leven. Het is een wereldwijde duisternis. En dan denk ik niet alleen aan de Oekraïne en Rusland, maar ik denk ook aan Israël. Wat er op die Gaza-strook gebeurt, gemeente, hoe verschrikkelijk is het. En al die verbanden die er wereldwijd liggen, waar wij geen zicht op hebben. Wat gebeurt er allemaal precies? Ja, duisternis. Duisternis in het bestaan van alle dag. Hoe moet het nou toch verder? Maar ook in je eigen leven. Ja, ook in je eigen leven kan het zo zijn dat je nauwelijks of niet de Bijbel leest. Ik hoop dat u dat doet. Ik ken u daar niet voor. Maar ik wil wel tegen u zeggen, zo was het bij ons thuis wel. Dan werd er iedere dag uit de Bijbel gelezen. En dan snapte hij als kind er altijd niet zo verschrikkelijk veel van. Maar dat gebeurde wel. En zo groei je ook in de dingen van het geloof. Er is vaak geen tijd meer voor bij veel mensen. Blijft het zomaar zitten. En als je het wel doet, wordt er vaak ook niet over gesproken. Gemeente S, als één ding vandaag belangrijk is, is dat we met elkaar het gesprek voeren over Gods woord. De lamp, Gods woord, geeft licht om het leven, de geschiedenis en de geloof van de gebeurtenissen te duiden. En dat niet alleen wat die breedte van deze wereld betreft, die lichtbundel valt ook in de vervuilde ruimte van ons eigen leven. Ja, je moet niet denken, dat valt allemaal wel mee, maar we moeten eerlijk zijn tegenover elkaar. Denk eens aan je eigen hart, aan je eigen bestaan, aan je eigen privéomgeving. Daar hebben we het vaak niet zo over. Duisternis bij onszelf. Zonde, schuld, dat zijn toch van die donkere tonen? Ja, dan gaat het over mij als individu, wie ik ben in mijn diepste bestaan. Gemeente, weet je, als je stil wordt voor God en je de Bijbel gaat lezen, dan heb je alles van jezelf eigenlijk bij de hand. Wat gaat er allemaal niet in ons om? Ik ga dat niet invullen. Doe dat zelf maar. En als je dan dat profetische woord, wat vast en zeker is, tot je door laat dringen. Ik bedoel dan niet een paar stukjes of zo is, maar het geheel van de schriften. Dan ontdek je hoe nodig het is dat zo'n gevoel van urgentie opnieuw geboren wordt. Om bezig te zijn, iedere keer weer opnieuw, in de voortgang van je levensreis, met Gods woord. En dat je leert verstaan wie jij zelf bent, in die diepste laag van je bestaan. Want voordat je de ergen hebt, leven wij aan die duistere plaats ook in onszelf voorbij. Het is ook een laag die vaak verborgen is voor anderen, maar niet voor de Here. Het is een laag, zal ik maar zeggen, in je bestaan die je niet zomaar aanboort. Want er zitten allerlei lagen nog boven. Je komt er zomaar niet bij. En kan die heimelijke angsten waar mensen in terechtgekomen zijn. En verlangens. Denk aan onze eenzaamheid. Onze afgunst. Jaloezie. Onze verborgen zonde. Zeg maar, heel onze kwetsbaarheid. Waar eigenlijk niemand van weet dan jijzelf alleen. Jij bent de dader van je daden. Denk daarbij ook aan de laag van het materiële en de tijdelijkheid waar wij mensen, ik trek er mezelf in, zo gemakkelijk in opgaan. En dan blijft die diepere laag vaak buitenschot. Totdat Ja, ik zou willen zeggen totdat het licht van het woord van God daar ontdekkend opvalt. Petrus zegt dat ook in dit eerste hoofdstuk van zijn tweede brief. Dan word je weggehaald door de goddelijke kracht die ons alles schenkt wat tot het leven met God behoort. Dan versta je hoe dat Hij je roept, hoe dat Hij ook werkelijk redt. En dan is het de Heilige Geest die me verbindt aan de levende God zelf, die in Christus Jezus je helper is en je bevrijder is. De geliefde Zoon van God, zoals de schrift zegt, in wie God zelf een welbehagen heeft. Zo klonk het op die berg. En als Petrus dat alles gezegd heeft, gemeente, dan opent zich een wijd perspectief waarnaar een christen op weg is. Dat perspectief van de toekomstvraag is overigens heel belangrijk in deze tweede Petrusbrief. In het derde hoofdstuk wordt er gesproken over de dag die aanbreekt. Dat is de dag van de Heere die komt als een dief in de nacht. Dat zullen we dan ook weten, gemeente. Dat het niet stopt op het moment dat ik niet langer hiermee kan zijn. Maar dat ik verbonden met Christus weten mag dat Hij me draagt over dood en graf heen. Ja, Petrus wijst dan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan gaat het niet alleen maar over het persoonlijke, maar dan wordt er ook de hele werkelijkheid bij betrokken. Ja. En dan zegt de apostel in het laatste stukje van onze tekst, in vers 19. Totdat de dag aanlicht, aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Is er iemand die wat van de morgenster af weet? Weet iemand wat dat is? Want het is morgens vroeg op. Zijn er mensen die het kon kunnen zeggen? Niemand? Nooit van de morgenster gehoord? Nou ja, hier en daar een school heeft de naam de morgenster. Wat is de morgenster? Ik zal het u vertellen, ik heb het natuurlijk ook allemaal uit moeten zoeken. De morgenster, dat is niet een pinkelende sterke ster, maar het is de planeet Venus. En die is veel helderder dan de echte sterren. Die fonkelt niet, die planeet, maar die schijnt met een constant zilverachtig licht. En die Venusplaneet, die wordt de morgenster genoemd. Waarom? Omdat hij voordat de zon er is, opkomt. Er staat in de tekst een woordje, fosforos, dat is Lucifer, licht dragen. Denk aan onze Lucifer, waar aan het eind van zo'n stokje een beetje fosfor zit. Nou, en die morgenster, die markeert eigenlijk het aanbreken van de nieuwe dag. Wij denken vaak, nou ja, als de zon opkomt, kijk, het is de nieuwe dag. Nee, maar dan is die morgenster, die is er nog eerder. Als de zon zelf nog onder de horizon is, dan is die morgenster er dus al. Overal donker, maar die morgenster is er. Dan gaat het ook al over in het Oude Testament, voor de Messias. En met hem breekt de dageraad van de eeuwigheid aan. Petrus bedoelt met die morgenster, dus u begrijpt dat de Heer Jezus Christus. Het laatste Bijbelboek wordt hij zo ook genoemd. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. We zingen straks, na de preek, het lied van Philippe Nicolai, dat lied 157, dat begint met hoe helder staat de morgenster en straalt mij tegen van zover de luister van mijn leven. Prachtig lied, we zingen dat straks. Herder, neem mij in uw armen. Prachtig. Nou, daar gaat het ook om. Dat de morgenster, dat Christus ons in zijn armen neemt. Dat u en jij en ik leven met het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, die ons leven vernieuwt. En dat niet één keer doet, maar dat keer op keer weer doet op onze levensreis. Ligt op in onze harten, door Gods genade. En dan word je weggetrokken van alles wat buiten God is. En dan blijft er niets en niemand over dan de Heere alleen. Met Christus, de morgenster, Lieve mensen, kunnen we onze weg gaan, wie je ook maar bent. Dat zeg ik er ook bij. Want het kan voor iedereen. Daar hoef je dus niet speciaal voor te zijn. Daar hoef je dus niet speciaal hervormd voor te zijn. Of christelijk gereformeerd, of gereformeerde gemeente, of noem ze allemaal op, heel die rij. Niks bijzonders. De morgenster maakt geen onderscheid. Ik ben geraakt door een Amsterdams voorbeeld. Nou, er zijn in Amsterdam veel voorbeelden, zult u denken. Nou, daar is in Amsterdam namelijk ook een morgenster. Hij wordt aangeduid, die morgenster, omdat hij een scharrelaar is. Een man op een, zouden zeggen, een bakfiets of een of andere vervoermiddel. Als het nog amper licht is, dan gaat hij langs de Amsterdamse straten voordat de gemeentereiniging langskomt. Om grof vuil op te halen. Ik weet niet of dat u wel eens in Amsterdam geweest bent, maar er wordt van alles buiten de deur gezet. Dan op de dag dat de gemeentereiniging komt. Dan vind je van alles. Bij zo'n oude lantaarnpaal staat een kast met een gebroken poot of een kapotte kruiwagen, een schop, een bankstoel, een kinderstoel en noem het maar op. En wat niemand meer kan gebruiken, waar dus wat stuk aan is en weg ermee, daar zit die morgenster die zo vroeg op is. Daar zit hij nog wat in. Ja. Ze noemen hem de morgenster. Als hij voor dag en dauw langs de straten gaat en de gemeentereiniging voor wil zijn. Ja, en zo gaat het met allerlei voorwerpen. Hij neemt ze mee en hij maakt er wat van. Maar gemeente, zo gaat het nu ook met mensen. Ja, ze worden aan de kant gezet. Afgeschreven. Soms wel doodverklaard. Ook mensen die zichzelf zo waardeloos, zo zondig vinden, dat ze het verder maar af laten weken. Och, dit is allemaal niet voor mij wat ze daar in de kerk allemaal te zeggen hebben. Maar als dan de morgenster, en dat is de Heer Jezus, komt. Hij gaat in de heggen en in de steggen van ons mensenbestaan. En hij zoekt waar geen mens meer zoeken zou. Hij zoekt het verlorene op. En hij maakt er wat van. Iemand waar we onze neus voor ophalen. Iemand die afgehaakt is van de kerk. En we zeggen, ja, nou, die komt niet meer, die doet er niet. Hij zoekt op. Ja. En wat doet hij dan? In de Bijbel spreekt de levende God met mensen. En wie luistert en leest in de Bijbel hoort zijn stem. Ja, regelmatig, gemeente. Ik hoop dat u dat ook doet. Dat je leest. En als je het niet begrijpt, dan begin je weer een keer opnieuw. En je voert het gesprek met elkaar. Ik hoop dat u dat hier in de gemeente ook gebeurt. Dat je als ouderen, als opvoeders, als je kinderen hebt, met de kinderen spreekt. En dat je het ook aandurft om met iemand over de dingen van het geloof te spreken. Ik hoop dat u dat doet. Ook in je vriendenkring. En als je dan bidt om de leiding van de Heilige Geest, opdat je de rijkdom en de diepte van Gods woord zal verstaan, breng je dan telkens weer te binden dat die Heilige Geest je al gegeven is bij de doop. Want het is door de Heilige Geest dat het woord van God zich opent in je leven. En als nu de apostel Petrus, gemeente, zo hamert op het omgang met het woord van God, dan vraagt dat van u en van mij en van ons allemaal een luisterhouding. Daar moet je dan ook tijd voor hebben. Een orde in het lezen van Gods woord. Aan tafel. Ja, ik hoop dat u dat doet. Dat je ook de tijd neemt. Ik weet wel. Ons gezin telt nog gelukkig 6 kinderen. En 1 moest dat en de ander moest dat. Dan moet je er echt naar staan om te zeggen, wij lezen met elkaar een stukje uit de Bijbel. Trouw zijn. Op al die plekken waar Gods woord wordt verkondigd. Met regelmaat en orde zou ik willen zeggen. Want het ontzagwekkende, gemeente, is dat op die manier je de Heilige God verstaat. En dat die Heilige God met mij, met ons als nietige mensen hand in hand wil gaan. Dat is het profetische woord wat licht geeft op je levensweg. Je kunt en je mag gaan vanuit de stille omgang met het woord van God in dat bonte en drukke volle leven van alle dag, waar het woordje secularisatie het voor het zeggen lijkt te hebben. Maar alleen is dat laatste niet zo, gemeente. Gelukkig zien we gebeuren ook in ons land dat de jonge mensen en ouderen opnieuw aanhaken bij de omgang met Gods woord. En verwondering en verlangen opnieuw kennen in hun leven. Ik sluit af met een gedicht van Nicolaas Beets. De moer bij Toppen ruiste. God ging voorbij. Nee, niet voorbij. Hij toefde. Hij wist wat ik behoefde. En sprak tot mij. Sprak tot mij in de stille, stille nacht. Gedachten die mij kwelden, vervolgden en ontstelden, verdreef hij zacht. Hij liet zijn vrede dalen op ziel en zin. Ik voelde in zijn vaderarmen mij koesteren en beschermen en sluimerde in. De morgen die mij wekte begroette ik blij. Ik had zo zacht geslapen en gij, mijn schild en wapen, gij ondersteunde mij. Amen. Gemeente de Kerkraad heeft mij gevraagd om voorbeden te doen. We noemden haar naam. Voor zuster Ali van Dijk Stoter met haar kinderen en verder familie. Omdat haar man Adrie is overleden. Is 80 jaar geworden. En u weet, u hebt gehoord, maandag is het de begrafenis. We bidden of dat de Heere God nabij wil zijn. En troosten wil met zichzelf. We doen ook voorbeden voor broeder Henk Kamp. Is die ook in de kerk? Henk Kamp. Die is er niet vanochtend. Zijn moeder is overleden. En ook voor hem vragen we om steun en troost van God. We denken ook in onze voorbeden aan iedereen die op vakantie is of gaat. En of dat de mensen weer veilig thuis worden gebracht. Daar bidden we om. En we denken daarbij natuurlijk ook aan de mensen die niet op vakantie kunnen omdat ze te oud geworden zijn. Of om andere redenen. Want is het gewoon zo dat je eigenlijk niet meer een verre reis aan kunt. Of dat je gewoon het niet kunt betalen. Zo werkt het ook vandaag in onze samenleving. Laten wij nu samen danken en voorbeden doen. Heere barmhartige en getrouwe God. Wij willen u danken voor wie u voor ons wilt zijn. Dat u ons opzoekt. In de gang van onze levensreis. Bij de een is die reis zus en bij de ander weer op een andere manier. Wij bidden u, geef dat we in moeitevolle omstandigheden, als er pijn in het leven is. Pijn over jezelf, over de mensen waarmee je gaat. We bidden u erom dat uw woord, dat zo vast en zeker is, dat het ons verder helpt. Dat het ons dragen zal. Ja, daar bidden we om, Heer. En dat we zo in de omgang met uw woord, uzelf zullen zien in Christus Jezus. Dat hij als een herder is, zoals we zongen, die ons in de armen neemt, die ons verder leidt. Vandaag bidden we in het bijzonder voor Ali van Dijk Stoter, voor haar kinderen, voor al die familie die morgen samen zal komen. Ook denk ik met een groot gedeelte van de gemeente hier als Adrie begraven gaat worden. Ontfermt u zich en geef perspectief, Heere God. Dat mensen in rouw en verdriet mogen weten. En we hopen dat dat zo is. Dat je in je goede dagen ervan hebt kunnen spreken. Dat de levende God je draagt. Dat je werkelijk in leven en sterven het eigendom bent van de Heer Jezus Christus. En dat niets je zal kunnen scheiden van hem. We bidden om die hoop en om die bemoediging ook, Heere, als we onze geliefde achter moeten laten. U kent ook de mensen die dit eerder hebben meegemaakt. Die soms al een hele tijd weduwe zijn. Wat we in de loop der jaren ook vanzelfsprekend gaan vinden. Maar we bidden erom dat we niet vergeten, zullen Heere. Dat de naam genoemd blijft worden van hem en van haar die ons lief en dierbaar was. Heere, zo bidden we voor elkaar. Wilt u troostend nabij zijn? Denken we ook aan Henk Kamp, waarvan zijn moeder is overleden. U weet wat een moeder is in het leven van ons mensen. Ook als we zelf ouder geworden zijn, ontfermt u zich. Geef dat we de moederlijke kant van u, de levende God, ook mogen kennen als troost en steun. Ja, Heere, en dan gaat het leven voort. En dan vieren we vakantie met elkaar. Dan zijn er vrije dagen en het is van dat mooie weer. Maar geef dat we bij dat alt u, de schepper van hemel en aarde, niet zullen vergeten. Maar dat we verwonderd zullen zijn, ook als we naar het buitenland gaan, dat daar ook christenen zijn. Die op hun manier, waarschijnlijk heel anders dan wij dat gewend zijn, met uw leven. Heere, geef dat we ons daar ook over kunnen verheugen. Wees zo met alle vakantiegangers. En breng ze weer veilig thuis. En wees met hen die niet weg kunnen. En geef dat we in ons mooie kampen en de omgeving tijd en gelegenheid zullen nemen om te genieten van de prachtige natuur die u ons in deze dagen schenkt. Het is zo anders hier bij ons, omdat het in andere delen van de wereld is. We zien de beelden uit Oekraïne, uit Rusland, uit Israël, uit de Gazastrook. En we weten dat er nog meer dan 50 andere oorlogen aan de gang zijn, waar wij zelf eigenlijk niks van weten. Och, we horen af en toe wat, maar hoe verschrikkelijk is het in veel landen waar moeders met hun kinderen, waar vaders niet weten waar ze het zoeken moeten. Heren, ontfermt u zich over onze samenleving, die zo vol pijn is en moeite is. Wilt u met ons meegaan? We bidden dat de kerk, de christelijke gemeente, een licht zal mogen zijn. Mede door ons ook. Ja, geef dat we alle lichtdragers zullen zijn. En ons zullen inzetten voor het werk van zending en evangelisatie op de plek waar wij leven. Zegen zo alle christelijke kerken en geloofsgemeenschappen. En geef dat we elkaar ook zullen zien in die verschillende kerken die de eeuwen door gegroeid zijn. En elkaar zullen bemoedigen, omdat er een krachtig getuigenis mag uitgaan naar onze samenleving. We bidden u voor ons land en volk, waar zoveel aan de hand is. We denken aan het koningshuis, aan onze koning en koningin, die een stabiele factor altijd gevormd hebben en nog vormen in het geheel van het zo warrige politieke gebeuren. We bidden voor de landsregering. Geef, barmhartige God, dat er ook in de hoogste instantie van ons land rekening gehouden wordt met u, de levende God. Wilt u geven dat de nieuwe kabinet verstaan zal hoe belangrijk in het verleden de normen en waarden waren die richtinggevend waren voor ons land. En kan het zijn, barmhartige God, dat dat zich continueert ook in ons land. Behoed ons ervoor. Dat we grote woorden sprekend over hen die op een rechtmatige manier verkozen zijn, op een democratische manier, en ons trekken een weg in die niet goed is. Leer ons de geschiedenis kennen. 1932, 1939. Vergeef dat we niet vergeten zullen. Ook toen kwam er iemand aan de macht op een democratische wijze. Geef ons wijsheid en geef ons inzicht. Ook hier in onze burgerlijke gemeente. We bidden voor de burgemeester, de wethouders en de raadsleden van onze stad. En zouden we vandaag dan niet in het bijzonder bidden, heren, voor uw eigen volk Israël. U weet hoe dat het met uw volk gegaan is vanaf de tijd van Esther. De middeleeuwen door, naar de Tweede Wereldoorlog door. En nu de 7e oktober van vorig jaar ontfermt u zich, heren, over uw eigen erfdeel, het volk van de Joden. Wij bidden u, ontfermt u zich en geef dat er in het Midden-Oosten hen een blijvende plek gegund zal worden. We bidden u, Heer, beteugel de strijd tussen de volken daar. En geef het venijn dat vanuit Iran, en daarmee ook via de terreurorganisatie Hamas, dat dat beteugeld wordt. Ja, Heere, schenk vrede tussen Israël en tussen de Palestijnen. En schenk ook hen dat ze in vrede kunnen leven en niet moeten blijven zuchten onder het juk van Hamas. Zo denken we ook aan Rusland en aan de Oekraïne. Heer, geef toch dat er een einde komt. We kunnen het niet aanzien in deze meekijkoorlog wat er allemaal gebeurt. Als er bommen gegooid worden en mensen uiteen gescheurd worden, mannen en vrouwen en kinderen, och heren, ontfermt u zich toch. Zo dragen wij ook alles van de brede internationale spanningen aan u op. Met de bede dat er vrede zal mogen zijn. Bidden of dat u met de zieken wilt zijn, die er altijd zijn in de gemeente. De rouwdragende soms van lang geleden. Heere, geef dat we ons leven mogen leven in het licht van hem, die zelf gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Uit genade. Amen. Gemeente, dan hebt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Ik begrijp dat dat digitaal gebeurt en dat er aan de uitgang ook nog een collectezak beschikbaar is. Dus aarzel niet om royaal te geven. En de ouderling of de diaken die zal nu nog een toelichting geven en daarna een gebed uitspreken over datgene wat u doet. Met uw gaven bedoel ik.
Laten we bidden om een zegen te vragen over onze gaven. Goede God, zegen onze gaven die wij van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn. Door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen. En maak ons tot een levende getuige van uw liefde. Amen.
Wij zingen samen het slotlied. Dat is de 56e psalm, het 56e vers.
Thank you.
gemeente, verheft dan uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.